Het is een voorrecht om weer hier bij jullie te mogen zijn. Het is al heel wat, ik denk misschien wel een jaar geleden of nog langer. Ik zie heel veel nieuwe gezichten, dus ik zal heel kort even voorstellen. Ik werd aangekondigd als evangelist, maar ik ben allereerst ook vader. Vader van 5 kinderen, ze zitten achterin ergens. En ik ben ook leraar op een basisschool. Nee, trouwens, vergeet, hele belangrijke, ik ben man van Gerdine. Ik zie ze nog niet, maar ik denk dat ze even met Elin de kleinste... Oh, ze is het wel. Dus man, vader, en ik ben ook leraar op een basisschool, 4 dagen in de week. Op een van de weinige christelijke basisscholen in Limburg. En dat doe ik met heel veel plezier. En daarnaast ben ik inderdaad ook met missionaire activiteiten bezig. 1 dag in de week sowieso, maar ook door de week, in de avonden en in de weekenden soms. En soms mag ik ook voorgaan in onze eigen gemeente of elders. 1 keer per maand ongeveer in een gemeente ergens in Limburg. En nu bij jullie. Het is echt heel fijn om hier te mogen zijn. Even kijken. We gaan met elkaar inderdaad wat dieper in op het thema. Jullie jaarthema, wandelen met Jezus. Ik begreep dat er niet heel veel over gepreekt is. Dus ik hoop, en als er over gepreekt is, dat ik niet dingen dubbel zal zeggen. Ik had eerst een ander thema in mijn hoofd, maar hierbij werd ik bepaald. Dus ik denk dat het echt ook leiding van God is, dat we het hierover gaan hebben. En ik ga wat gedeeltes lezen uit Efeze. Efeze 1 begin ik mee. Die gemeente in Efeze is ontstaan op een hele wonderlijke manier. Er is een opwekking in Efeze, in de stad Efeze heeft er plaatsgevonden. En na die opwekking is er een gemeente ontstaan en Paulus... die heeft daar echt wel een speciale band mee. En er is een ontzettend mooie brief geschreven door Paulus vanuit de gevangenis naar de gemeente in Efeze. En wij mogen daarvan genieten, want het is echt een geweldige brief. Efeze 1, vers 3. Ik ga straks van allerlei teksten uit Efeze nog noemen die te maken hebben met het wandelen met Jezus. Maar ik ga nu een aantal gedeeltes lezen. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Er zijn ook mensen die daarvan maken, die ons gezegend heeft met alle financiële zegeningen. Maar hier staat heel duidelijk de geestelijke zegeningen. Ik ga er straks verder op in. En dan gaat Paulus ook een aantal van die geestelijke zegeningen benoemen, maar we lezen verder bij vers 15. Daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. We hebben echt verlichte ogen nodig. Nieuwe ogen nodig om te weten hoe rijk gezegend we zijn. Het staat in het volgende vers. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons. Dus een kracht ons gegeven. De kracht waarop mee Jezus uit de dood opstond. Het is de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de dood opwekte. Dus die kracht waarmee Jezus werd opgewekt. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus waar is Christus nu? Hij zit op de troon in de hemelse gewesten. Daarom die stoel hier vooraan van Christus. Christus zit op de troon in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, dus alle koninkrijken van deze wereld, alle heersers van deze wereld, verder boven zit Jezus. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en die de vervulling is van hem die alles in alle vervult. Dus de hele gemeente van Christus is doordrenkt met Christus. En dan hoofdstuk 2 nog een paar versen. Ook u die tot geloof gekomen bent, u die levend gemaakt bent door hem, u was dood door de overtredingen en de zonde. Je ziet hier de stoel staan van zonde. We zaten allemaal, als we geboren werden, op de stoel van zonde. En we werden, ja, we leefden voor onszelf. U wandelde overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten. En de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens. Dus we zaten niet alleen op die stoel van zonde. Maar boven ons hing ook de toorn van God. Verschrikkelijke woorden. Maar God. Dat is evangelie. Dat is eigenlijk het evangelie al. Direct aan het begin van deze dienst. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Die heeft ons door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Toen wij nog dood waren in de overtredingen met Christus. Levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We zijn overgeplaatst van de stoel van zonde. Gezet met Christus. Ver boven alle machten en krachten. En we kijken nu naar beneden vanuit zijn perspectief. Naar deze wereld. En dit is het woord van God wat ik nu wil lezen. Ik ga straks nog meer teksten. Dus je mag de Bijbel open houden. Maar ik zei al, we hebben verlichte ogen nodig om dit te kunnen zien. Wat hier allemaal staat. En we bidden, nog even heel kort ook, dat we die verlichte ogen mogen krijgen. Hemelse Vader, wij zien op naar u. Heren, we hebben ongelooflijk diepe woorden gelezen. Het buitelde het ene woord naar het andere met prachtige woorden. Maar we hebben echt verlichte ogen nodig om dit te kunnen zien wat hier staat. Heren, wat ons geschonken is. Heren, welke erfenis op onze bankrekening is gestort. Heren, geef dat we het mogen zien met verlichte ogen. Daarom roepen wij u, Heilige Geest, aan. Heren, kom in ons midden en verlicht ons hart en verlicht onze ogen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een verhaal te vertellen. Dit verhaal wat ik vertel is niet echt gebeurd, maar ik heb wel op internet allerlei dergelijke verhalen gelezen. Mag de volgende dia. Van Elmer. Elmer de miljonair. Elmer woonde in een heel klein huisje, ergens aan de rand van een stad. En zijn kleren, je ziet hem daar zitten, waren oud en versleten. Zat vol met gaten, zijn schoenen waren versleten. En vaak had Elmer nauwelijks te eten. En hij kreeg af en toe eens wat toegestopt op straat, want hij zwerfde overdag vooral op straat. Hij leefde een beetje als een bedelaar. Hij had een dak boven zijn hoofd, maar hij leefde eigenlijk als een dakloze. En hier en daar kreeg hij dus wat uit medelijden van de mensen, die kenden hem inmiddels wel. En kreeg hij een stukje brood of soms weer een nieuw stel kleren. En zo leefde Elmer en iedereen had medelijden met hem die hem zag. Maar Elmer, die wist niet, en ook de mensen wisten dat niet, dat hij eigenlijk een geheim had. Want jaren geleden, jaren daarvoor, was er een oom overleden, een zeer vermogend persoon, een miljonair. En die had geen kinderen en ook de hele familie had geen kinderen. En er was dus een gigantisch bedrag, een gigantische erfenis overgemaakt op de bankrekening van Elmer. Dus hij was eigenlijk in het bezit van miljoenen euro's. Hij had ook daarnaast nog landerijen, nog een mooi huis en allerlei kostbare bezittingen. Dus alles was van Elmer. Hij had er recht op, want het was overgezet op zijn naam. Maar Elmer wist het niet, want er waren documenten naar hem toegestuurd. Er waren allerlei brieven naar hem toegestuurd. Maar die waren ergens onder in de kast, in een laadje terechtgekomen, ongeopend. Want Elmer die las de post niet. Hij had zelfs geen pinpas. Hij leefde maar een beetje van wat hij kreeg. Dus hij had dat nooit geweten. Hij nam de telefoon ook niet op. Hij leefde straatarm, terwijl hij eigenlijk stinkend rijk was. Ja, en hij deed de kachel ook niet aan, want kost allemaal geld. Hij leed honger, hij leefde als een bedelaar. Maar tot op een dag iemand aanklopte bij zijn huis. Ze hadden onderzoek gedaan en eindelijk hadden ze hem gevonden. Het was de notaris. En die klopte aan en die zei, Elmer, Bent u Elmer Dijkstra? Ja, dat ben ik. En hij zette al een paar stappen achteruit, want hij dacht, wat gaan we nooit krijgen? Maar die notaris die vertelde hem dus dat hij een enorme rijkdom bezit. En dat hij dus alles op zijn naam is geschreven. En hij liet de documenten zien, de officiële documenten aan Elmer. Zijn naam erop. En inderdaad, het was echt niet te geloven. Maar Elmer was stinkend rijk. Ja, hoe kan dat? Vroeg hij bij zichzelf. Hoe kan dat nou? Dan begon die notaris dat allemaal uit te leggen. Maar goed, op een gegeven moment veranderde het dus het leven van Elmer compleet. Want hij ging inzien, hij had verlichte ogen gekregen, wat er aan hem geschonken was. Had Elmer daarvoor gewerkt? Had hij daar keihard voor lopen werken? Nee, kwam ook niet omdat hij zo zuinig leefde. Kwam ook niet omdat hij het verdiend had. Maar het werd hem geschonken, van de ene op de andere dag. En eindelijk ontdekte hij dat hij dus stinkend rijk was. Nou, toen ik Efeze 1 las, moest ik denken aan Elmer. Want Elmer, wij eigenlijk als christenen lijken op Elmer. We waren straatarm, failliet zelfs. De Bijbel zegt, we waren bankroet, we waren kind des toorns. We waren echt diep in de schulden zaten wij. Maar toen, op een dag, ik hoop dat het wonder al gebeurd is, toen is daar iemand geweest in jouw leven die het evangelie heeft verkondigd. En die heeft tegen jou gezegd dat je in Christus stinkend rijk bent. Heb je er iets voor gedaan? Heb je er hard voor gewerkt? Heb je daarvoor van alles opgebouwd? Nee. Je ogen zijn ervoor open gegaan. Net als bij Elmer. Nou, en Paulus die zegt dat in deze brief, in de Efezebrief, tot 40 keer toe. Dat heb je allemaal geschonken. Alle geestelijke zegeningen zijn op jouw bankrekening gezet. Je zat diep in de schuld, diep in het rood. Maar het is jou geschonken, het is jou gegeven. En dat moet je niet verdienen, daar hoef je niks voor te doen. Dat is jou gegeven. Nou, wat staat er bijvoorbeeld? Ga even terug naar Efeze 1, vers 4. Daar staat een van de zegeningen. Het zijn 40 zegeningen, of ja, ik heb ze niet allemaal precies nagekeken. Maar iedere keer komt dat weer terug. Het is onze positie in Christus, in hem, in Christus. Nou, in vers 4 staat er bijvoorbeeld, u bent tussen al die duizenden mensen, tussen al die miljoenen mensen in Nederland, heeft God u van die stoel van zonde afgehaald, uitgekozen, zegt vers 4, en overgeplaatst in Christus. Vers 5 zegt, je bent aangenomen als zijn kind. Je bent bij hem, in zijn familie, aangenomen als zijn kind. Je bent, vers 6, overladen met genade. Je bent begenadigd. Dezelfde woorden die ook tegen Maria werden gezet. U bent begenadigd. U bent verlost, vers 7. Verlost van het ik. Dat is die middelste stoel. Daar ga ik straks verder op in. Je bent verlost van het zelfleven. Je bent verlost en je bent vergeven. En dan vers 13. Ik sla er heel veel over, dat weet ik. Maar vers 13 zegt, je hebt ook nog het stempel van de Heilige Geest op je gedrukt gekregen. Zijn stempel, je bent verzegeld met zijn stempel. De Heilige Geest is jou geschonken. En je bent ermee verzegeld. En hoofdstuk 2 vers 1, je bent levend gemaakt. Je was dood, geestelijk gezien. Er was geen antenne voor God, je was dood. Maar je bent levend gemaakt. Nou, zo staan er 40 van die zegeningen. Ik heb maar zomaar een paar uitgelicht, een paar uitgehaald. Dat is onze positie. Hè? Zoals Elmer zijn positie was, je hebt het allemaal gekregen. Je hebt het allemaal geschonken gekregen. Nou, Watchman Nee, misschien kennen sommigen van jullie hem. Watchman Nee heeft een heel mooi klein boekje geschreven. En die heeft eigenlijk deze Efezebrief in 3 woorden samengevat. Ik heb ze ook even meegenomen, even opgeschreven. Zo heet het boekje ook, zitten, wandelen en standhouden. Dus eigenlijk de hele brief van de Efeze is samen te vatten in 3 woorden. Zitten, wandelen en standhouden. En zitten heeft vooral te maken met onze positie in Christus. Ga ik straks wat uitleggen. En wie wij zijn in Christus. Dat allemaal wat er ons geschonken is. Hoe God naar ons kijkt. En dan ook daaruit voortvolgt dan ook, hoofdstuk 4 begint daarmee. als dit allemaal zo is, als je dan die begenadigde persoon bent, dan volgt daar ook een levenswandel uit. Nou, dan gaat hij in hoofdstuk 4 en 5 allemaal uitleggen. Wat houdt dat nou in, dat je wandelt met Christus? Ik ga dat straks uitleggen. En dan ook is het ontzettend belangrijk dat je leert stand houden. De Heer Jezus die wil jou leren wandelen, maar de Satan die wil jou laten wankelen. En dat is wat er gebeurt, ook als christen, ook bij mij. Hoe langer je met Christus wandelt, nog steeds heb je last van momenten dat de Satan, de duivel, de vijand, jou weer laten wankelen. En dan moeten we leren stand houden. Nou, ik vind het geweldig van Watchman Nee dat hij dat in 3 woorden heeft kunnen samenvatten. Want het is echt voor mijzelf ook iets wat ik heel makkelijk kan onthouden. Nou, eerst iets over dat zitten. Het zitten. Je ziet hier die stoel van Christus waarop je mag zitten. Als ik op die stoel ga zitten, dan leunt mijn volle gewicht. Mijn spieren ontspannen zich nu. Want ik zit met mijn hele gewicht op de stoel. En ik mag zitten, ik mag rusten. En dat is eigenlijk wat een christen, als je begint, als je tot geloof komt, dan mag je gaan leren rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is nogmaals, als ik ga zitten, dan ontspan ik. Nu gebruik ik mijn spieren. Maar als ik zit, dan mag ik rusten. Mag ik volledig, mijn volle gewicht, met huid en haar, mag ik gaan zitten op Christus. Mag ik me helemaal aan hem overgeven. En dat is het geheim van een christen. Dat is het, dat we niet door krachtsinspanning dat ontvangen, al die geestelijke zegeningen, maar door te rusten, door je te over te geven. En door je helemaal aan hem te geven. En dan staat het, dan krijg je het uit genade, door het geloof. Nogmaals, niet door te rennen, niet door te springen, niet door iets te doen, te werken, maar door te gaan zitten, te gaan rusten op het volbrachte werk van Jezus Christus. En dat is je positie. En hoe meer je zit, hoe meer je leunt, hoe meer je steunt op het volbrachte werk van Jezus Christus, hoe harder dat je groeit als christen. Onthoud dat. Hoe kan ik groeien als christen? Hoe kan ik leren wandelen met Christus? Door heel veel te zitten. Heel veel je over te geven aan het volbrachte werk van Jezus Christus. Dus dat is even over dat zitten. Maar ik ga vooral in op het wandelen. Want dat is jullie jaarthema. Wat houdt dat nou in? Dat wandelen met Christus. Nou, jullie hebben al heel veel erover gelezen misschien de afgelopen jaar. Kan er zo iemand iets roepen? Wat is wandelen met Christus concreet? Bij hem zijn. Ja, zo zie je dat ook zo mooi. Zijn stem verstaan. De goede herder die je helpt. Zijn stem verstaan, bij hem zijn. Wandelen met Christus. Nou, ik ga er een aantal dingen vanuit Efeze over zeggen. Het mooie is, in Efeze worden eigenlijk een wandelroute aangegeven. Tot 7 keer toe komt dat woord wandelen terug. Tot 7 keer toe krijgen we een soort van heenwijzen, een paaltje. Je hebt nu die nieuwe knooppunten en die wijzen jou een bepaalde weg. Nou, in de brief van Efeze worden 7 paaltjes neergezet. Ik heb ze even meegenomen. De geestelijke wandelroute uit Efeze. Tegenwoordig met ChatGPT krijgen we die mooie plaatjes. De route klopt niet helemaal, maar goed, het gaat om de paaltjes natuurlijk. 7 mooie aanwijzingen hoe je nou als een christen kunt leven. Hoe je als een christen kunt wandelen met hem. Ik vind het heel mooi wat er gezegd werd. Dicht bij hem zijn, zijn stem horen. Nou, een christen, als eerste in Efeze 2 vers 2 staat er, die wandelt niet meer zoals de wereld. En je bent overgezet vanuit zonde met Christus. En als je met hem bent, als je dicht bij hem bent, dan leef je niet meer zoals de wereld. Hoofdstuk 2 vers 2 zegt, je wandelt niet meer overeenkomstig de wereld. Een christen, zegt Efeze 4, is geheel anders. Aan de buitenkant kun je misschien nog precies hetzelfde zijn als toen voordat je tot geloof kwam. Je ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit, maar van binnen gaat er enorm veel veranderen. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Het is wandelen, struikelen, vallen, maar weer opstaan, wandelen, blijven dicht bij hem. En dan gaat hij jou veranderen. En wat gebeurt er dan? Nou, ik ga zomaar wat dingen noemen. Wat is een christen? volgens Efeze. Een christen is iemand die vrijgemaakt is van het zelfleven. Vrijgemaakt is van, het gaat niet meer langer om jou. Het gaat niet meer langer om ik. Wat wil ik? Wat heb ik eraan? Wat is goed voor mij? Nee, een christen, denk wat is goed voor hem. Je leeft voor hem, niet meer voor jezelf. Je koestert geen wrok, zegt Efeze. Je bent snel in het vergeven. Een christen verdraait de waarheid niet in zijn eigen voordeel, maar hebt de waarheid lief. Een christen verzint geen uitvluchten, maar kan zijn schuld erkennen. Hij hoeft niet zijn zin te krijgen of het laatste woord te hebben. Hij kleineert niet, hij valt niet aan. Hij walst niet over andere mensen heen. Hij laat zijn fantasie niet de vrije loop. Hij veroordeelt niet op basis van vermoedens. Een christen is geheel anders. En ik weet het, dit is een proces. Een christen is niet volmaakt. Maar dit is wel onze roeping. Als ik Efeze 4 en 5 lees, dan ben je een geheel anders, sta je in de wereld. Je valt op in deze wereld, omdat je anders, je andere doel hebt, een andere focus hebt. Je wandelt niet meer zoals de wereld, want de wereld kleineert wel. De wereld is wel snel met oordelen. De wereld verdraait de waarheid. Nou, ik kan zo doorgaan. Maar een christen is anders qua karakter. Waarom? Omdat hij dicht bij Christus leeft. Omdat hij veel met hem wandelt, veel met hem optrekt. En Efeze 2 vers 10, het tweede paaltje. Ik lees het voor. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren voorbereid heeft. Het is allemaal al volbracht. Die werken zijn al voorbereid. Maar je mag erin wandelen, staat hier. Nou, wat is een christen? Een christen is iemand die wandelt in goede werken. Die is geschapen om goede werken te doen. En dat is soms een vies woord bij christenen, want die houden niet van doen. Anne van der Bijl zegt, dit is het boek. Hij heeft hier voor in zijn Bijbel. Ik heb hem zien liggen in Open Doors, bij Open Doors. Voor in zijn Bijbel staat, dit is het boek dat je moet doen, lieve christenen. Goede werken doen we. En heel veel christenen die krijgen daar allergische reactie op. Maar Jacobus zegt het ook in Jacobus 2. Ik lees het voor uit Jacobus 2. En het is helemaal in lijn met de Bijbel. We doen de goede werken. Jacobus 2. Vers 14. Ik denk dat jullie die tekst wel kennen. Want wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft? Dat je met Christus wandelt, maar je hebt geen goede werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, als het geen goede werken heeft, in zichzelf dood. Dan heb je een prachtige boom, zonder stam, zonder vrucht. Alleen maar wortels. Als je zegt, ja, ik heb geloof, maar ik heb geen goede werken. Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. En natuurlijk is dat zo, dat jij die werken niet doet. Het staat er duidelijk bij je. Christus heeft die werken voor jou voorbereid, maar jij wandelt in die goede werken. Dus geen bla bla, alleen maar zeggen, ik heb geloof. Maar ook door de werken laten zien, zegt de Bijbel heel duidelijk. Wandelt in goede werken. Het derde paaltje. Er is natuurlijk allemaal veel meer over te zeggen, maar dan gaan de sprekers die hier ook voorgaan maar aanvullen. Derde paaltje, wandel waardig. Dat vind ik zo'n ongelooflijk mooie definitie van het wandelen met Jezus. Waardig wandelen. Dat het matcht met Christus. Dat jouw levenswandel, zegt de Willibord-vertaling, beantwoordt aan de roeping die gij van Christus hebt ontvangen. Dat beantwoordt aan de roeping. Dat jouw leven inderdaad waardig is. Dat het past bij Christus, bij het karakter van Christus. Een christen is iemand die wandelt en die gaat langzaamaan, door inderdaad zijn stem te horen, door in zijn nabijheid te zijn, ga je het karakter van Christus vertonen. Hij is jouw influencer. Je hoort nu heel veel mensen over influencers praten. Christelijke influencers. Nou, er is maar één influencer en dat is Jezus. Zijn invloed, als je met hem wandelt, als je met hem leeft, als je met hem veel optrekt, is hij jouw enige influencer. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus als je veel met Christus bespreekt, nou wat is dat dan? Met hem optrekken, met hem wandelen. Is gewoon met hem de dingen bespreken. Alles wat je doet, met hem bespreken. Want hij is jouw influencer en zijn invloed gaat op jou uit. En wat krijg je dan voor karakter? Efeze 4. Ik lees het voor. Ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dan komt het. In nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen, om u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dus je wandelt nederig, je wandelt zachtmoedig, je wandelt geduldig. Je zit niet vol met kritiek, maar je bent vol met zachtmoedigheid. Je bent verdraagzaam. Het gaat niet om jou gelijk. Je bent op zoek naar eenheid. Dat, hè? Je beijvert naar eenheid. Dat is waardig wandelen. Nou, het vierde paaltje. Wandel niet zinloos, maar met doelgericht betekenisvol. Ik lees hem voor uit Efeze 4, vers 17. Wordt voor de vierde keer het woord wandelen genoemd. En ik zeg dit, en ik getuige van in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. En de Willy Blort vertaling zegt, de waanwijsheid van hun denken. Een christen heeft een doel. Eigenlijk maar één doel. En dat is leven voor hem. En natuurlijk ben je heel erg trouw op je werk, aan het werk. Je bent trouw in je gezin enzovoort. Maar uiteindelijk jouw doel is om hem te behagen. Om dicht bij Christus te leven. Maar de heidenen, zegt hier de Bijbel, die leven in de zinloosheid van hun denken. Hun leven heeft eigenlijk geen zin. Als jij nog niet Christus kent, dan is dit eigenlijk waar wat hier staat. Dat je zinloosheid van je denken. Waar leef je eigenlijk voor? Wat is jouw doel? Heeft je leven betekenis? Vijfde paaltje zegt, je wandelt in de liefde. Die vind ik ook heel mooi. Efeze 5 vers 2. Ik lees 1 er ook nog bij. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Je wandelt in die liefde waarmee Christus jou lief hebt, waarmee God jou lief hebt. Het staat er hier, anders zou ik het niet geloven, het staat, je bent een geliefde. Je bent een geliefd kind van God. Als geliefde kinderen, als je zo naar jezelf mag kijken dat je geliefd bent door God. Dat God echt, als hij naar jou kijkt, dat je geliefd bent. Dat je gekend bent, dat je gezien wordt. En dan word je echt een ander mens. Ik kan het soms niet geloven. Dat God naar mij kijkt als een geliefd kind. Want je ziet naar jezelf. En dan zie je soms andere dingen. Maar je kijkt naar je. God kijkt naar ons als geliefde kinderen. En met die liefde, als je dat op je in laat werken. Als je 's morgens vroeg opstaat. Ik ben een geliefd kind van God. En nu mag ik gaan wandelen in dit leven. Als een geliefd kind van hem. Mag ik waardig gaan wandelen. En je identiteit ligt in God. En niet in wat je hebt. Niet in wat je doet. Niet wat andere mensen van je zeggen. Maar dat is de identiteit van het zelf. Heel veel mensen leven voor wat ze hebben, wat ze doen. En wat anderen van ze zeggen. Nee, wij mogen onze identiteit in God vinden. En wat hij van ons zegt. En we zijn een geliefd kind van God. En wat ik vaak bezig ben, is mezelf geliefd maken. Dat is wat vaak wij doen. Nee, God houdt van ons. We hoeven ons niet geliefd te maken. En dan heb je, je wandelt ook in het licht. Paaltje 6. Efeze zegt in Efeze 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als een kind van het licht. Wandel als een kind van het licht. Daar kan je ook een hele preek over houden. Maar Christus is het licht. Christus is het licht der wereld. En als je met hem optrekt, als je bij hem bent, in zijn nabijheid bent en met hem inderdaad door het leven gaat en hij jouw influencer is, dan ontdek je ook bij jezelf, dat heb ik ook bij mezelf ontdekt, dat er veel duisternis naar boven komt. Veel zelfleven, de middelste stoel. En als je op die stoel van zelfleven zit, als je daar veel mee bezig bent met jezelf, dan komt er van alles naar boven. Hij schijnt met zijn licht. op jouw leven, dan komt daar veel zelf naar boven. Zelfgericht zijn, zelfmedelijden, zelfliefde, zelfingenomenheid, zelfhandhaving, zelfzucht, zelfverheerlijking, zelfverheffing, zelfrechtvaardiging, zelfbescherming. Kan zo doorgaan. En luister goed, God wil dat we een goed zelfbeeld hebben. En hij wil niet dat wij slecht van onszelf denken. Maar, we hebben net gelezen, we zijn geliefde kinderen. Niet om wat we doen, niet om wat we hebben, maar omdat hij het zegt. Dus we hoeven helemaal niet met onszelf bezig te zijn. Maar als je op die stoel van zelfleven zit, en alles om jou draait, dan gaat Christus inderdaad wel verder bij je vandaan. En het weggetje van de zelfleven naar zonde is een heel smal weggetje. Dat is een heel kort weggetje. Als je veel met jezelf bezig bent, alles om jou draait, dan zit je zo op de stoel van zonde weer terug. Terwijl je bij Christus moet blijven. En daarom zegt het zevende paaltje, Efeze 5 vers 15, wandel wijs, wandel nauwgezet. Niet als een dwaas, maar als een wijs iemand. Let erop dat u nauwgezet wandelt. Nauwgezet is het tegenovergestelde van losbandig. En dat is wat ook Efeze zegt. Er zijn ook mensen, degene die zonder Christus leven, die zijn losbandig. En dat betekent niet dat ze altijd hele slechte dingen doen. Maar ze leven los van God. Losbandig. Ze zijn veel met het zelf bezig. En ik heb ontdekt dat die weg van Christus, de weg met Christus, is een smalle weg. Het is zo aan de ene kant, de rouwval van de andere kant van de weg. Nauwgezet wandelen in wijsheid. Wandel nauwgezet als een wijze. En we gaan even naar het. We hebben al deze paaltjes gezien. We gaan naar het stand houden. Want ik zeg net dat die weg van Christus is een smalle weg. En de Bijbel zegt in Efeze 6. We moeten als christen stand houden. Ook dat komt 3 keer terug. Ik lees even snel voor. Efeze 6 vers 11. Bekleed u met de wapenrusting van God, opdat u kunt stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Vers 13. Neem de wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Vers 14. Houd dan stand. Zitten, wandelen, maar ook stand houden. Ik zei net, de Satan, de duivel, die wil ons laten wankelen. Die wil ons van die wandelroute afkrijgen. Dat we niet meer waardig wandelen. Dat we niet meer in het licht wandelen, maar dat we in de duisternis wandelen. Dat we niet meer nauwgezet wandelen, maar een beetje losbandig leven. Hij wil ons van die route afkrijgen. En het mooie is dat hier staat, je moet stand houden. We moeten niet, bij wijze van spreken, heel hard ons best doen om de overwinningsgrond te winnen. Of om daar weer elke keer weer naar terug te gaan. Nee, we mogen leven op overwinningsgrond. Dat is een prachtig lied van Christiaan Verwoerd. Ik sta op overwinningsgrond. Denk aan die stoel van Christus. Als je bedenkt wie je bent in hem. Je hoeft niet die overwinningsgrond te verdienen. Of heel hard je best te doen elke dag. Nee, je mag staan op overwinningsgrond. En Efeze zegt, je moet stand houden. Je hoeft dat gebied niet te veroveren. Je mag overwinnen. Je mag in die overwinningsgrond staan. In de overwinning die Jezus al heeft overwonnen. Dus we moeten veel rusten op het volbrachte werk. Leven vanuit het volbrachte werk. Leven vanuit Christus. Van hem verwachten. Dan hebben we weinig last van die middelste stoel, dat zelfleven. Want ook als christen, eigenlijk is het strijd van een christen tussen deze twee stoelen. Tussen Christus en het zelfleven. En als je eenmaal veel met jezelf bezig bent, ben je ook weer snel vatbaar voor de zonde. We moeten dicht bij hem leven. Op overwinningsgrond. Nou, en jullie kennen natuurlijk allemaal die wapenrusting die jullie ook hier zien staan. Ik leg hem heel simpel uit. Wat je elke dag voordat je op pad kan gaan zou kunnen bidden. Dat je beseft, Heere, ik ben een geliefd kind van u. Dat is de helm van de redding. Ik ben een geliefd kind. Ik mag vandaag op stap gaan als uw geliefde kind. Uw liefde omgeeft mij. Borstwapen van de gerechtigheid. Hè, voor de bescherming van je hart. dat je mag weten, ik sta recht voor God. Ik leef in het licht met je. Ik wandel in het licht met Jezus. Er is niets tussen mij en tussen hem. Mag het zwaard, de Bijbel meenemen in mijn gedachten, de teksten uit het woord van God, de waarheden van God. Je mag de riem van de waarheid. Heer, ik trek de waarheid van u aan, zoals u het zegt. Niet wat ik voel vandaag, maar wat u tegen mij zegt. Dat is de waarheid. Dat houdt mij, dat haalt al mijn kledingstukken bij elkaar. Het schild van het gevoel, toch? Nee, de schild van het geloof mag ik je hanteren. Om alle vurige pijlen af te ketsen. Het is niet het schild van het gevoel. Want ook als je opstaat 's morgens vroeg, dan kan dat soms ver te zoeken zijn. Maar heren, ik hef het schild van het geloof op. En vandaag stap ik in uw, ja, met uw kracht deze wereld in. Om alle pijlen die op mij afkomen. En er komt veel op ons af. Heel veel. Ook op het leven van een christen. Er komen heel veel pijlen op ons af. Maar we mogen het schild van het geloof meenemen. En de schoenen, is ook heel belangrijk. De schoenen van de bereidvaardigheid om te getuigen. Heren, ik trek nu de schoenen aan. Ik ben bereid om schaamteloos christen voor u te zijn. Om voor u te getuigen. Op de plek waar ik werk, op de plek waar ik naartoe ga. Ik wil die schoenen aantrekken. En ik wil me er niet voor schamen dat ik christen ben. Bereidvaardigheid van het evangelie. Ik ga afsluiten. We gaan nog even naar de stoelen kijken. De drie stoelen. Zonde, zelfleven of Christus. De stoel van het zelf. Die herken ik bij mezelf veel. De stoel van het zelfleven. Dat is de stoel van het ik zelf doen. De stoel van controle. En je wil het vasthouden. Je wil het niet loslaten. We hebben het net gezongen. Dat je dingen moet loslaten. Dat is ook de stoel van schaamte. De stoel van schuld. Maar het is vooral het zelf doen. Het hangt van jou af. Dus je moet heel hard werken. Je moet heel hard je best doen. Want jij moet het voor elkaar krijgen. Wat is nou die stoel van Christus? Dat is de stoel van overgave. Dat is de stoel van hij moet het doen. Door mij. Want zelf kan ik het niet. Het is de stoel van rusten. Het is de stoel van vertrouwen. Het is echt de stoel van overgave. Onthoud dat. En ik zei al, als je... Misschien zit hier iemand in de zaal die zegt, ja, eerlijk gezegd zit ik nog op de stoel van zonde. Er is veel onreinheid in mijn leven. Veel boosheid, veel jaloezie, veel hebzucht, veel wrok. Weet je, vandaag is het goed nieuws. Je hoeft niks te doen. Het enige wat je mag doen is jezelf helemaal overgeven aan Christus. Met al jouw troep, met al jouw zonde, met al jouw zelfleven. Buigen voor het kruis. En je hoeft niks mee te brengen. Net als Elma, dat opeens die woorden te horen krijgt. Je bent miljonair. Zo mag je ook vanmorgen overstappen. Je hoeft niet eerst heel hard te gaan werken, heel hard te gaan ploeteren. Nee, je mag vandaag buigen voor het kruis. En overstappen. En in Christus komen. Zo met elkaar onze ogen sluiten en eens nadenken voor onszelf. Waar zit ik op dit moment? Waar ben ik veel mee bezig? Wat zit er veel in mijn gedachten? Waar gaan mijn gedachten voortdurend naar uit? Is dat veel naar het zelf? Is dat veel naar Christus? Heb je hem dringend hard nodig iedere dag? En roep je hem steeds erbij? Zeg je, Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Kan het zelf niet? Of zit je nog op de stoel van zonde? Heer, we willen u bidden dat u ons aanwijst met uw licht, Heer. We hebben net gelezen dat wij kinderen van het licht zijn. Heer, schijn maar met uw licht in ons leven op dit moment. Als er dingen zijn die u aan het licht wil brengen. Heer, doe het vandaag. Heer, we willen dicht bij u leven, dicht met u wandelen. Want we willen waardig wandelen als christenen. Heer, geef ons uw geest. En dank u wel dat we net gelezen hebben dat we ermee verzegeld zijn. Dat de kracht die in Jezus was toen hij opstond uit de dood, dat die aan ons geschonken is. Heer, het is net als Elmer, wij kunnen het gewoon niet geloven. Maar Heer, dank u wel dat het ons verkondigd is vandaag. Dat het echt zo is. Dat dat een grotere werkelijkheid is dan wat wij voelen. Heer, we willen het omarmen. We willen het uitpakken als het ware, als een cadeau. Dank u wel, Heer Jezus, voor die grote genade. Dat u ons lief hebt. Dat we gekend zijn. En dat het er niet om gaat wat we doen, niet om wat we hebben. maar dat het erom gaat dat we geliefde kinderen van u zijn. Heren, dank u wel. Alle eer, alle glorie voor u. Amen.